Goedemorgen allemaal. Zo is mijn naam al een paar keer gevallen vanmorgen. Maar daar gaan we het niet over hebben, ook niet over een oud jaar of over een nieuw jaar. Niet een levensjaar, ook niet het jaar van de kalender. Maar we gaan het hebben over een oud verbond en een nieuw verbond, 2 Korinthe 3. Dus ik nodig u uit om met mij het woord van God te openen bij 2 Korinthe 3. En het zijn 18 versen en die wil ik helemaal lezen met u. Beginnen wij onszelf weer een aantal bevelen. Wij, dat is Paulus en Timotheus die deze brief schrijven. Of hebben wij, zoals sommige, aanbevelingsbrieven voor u nodig of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat niet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat we dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. En doen we niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat teniet gedaan wordt. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er wanneer Mozes gelezen wordt een bedekking op hun hart, maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Want alle nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Nou, vanmorgen al in het gebed gehoord, een woord voor een ieder, we zien in vers 18, wij allen. Dus het gaat over ons allen, niemand uitgezonderd. En Paulus die schrijft hier aan de gemeente van Korinthe, die hij eigenlijk zelf gesticht heeft. En dan schrijft hij over aanbevelingsbrieven. Nou, in onze tijd is dat soms wel nodig misschien. Als je iemand niet kent, dan is het goed als er aanbevelingsbrieven zijn. Met andere woorden, als er een getuigenis is van iemand dat die deugt, dat die rechtvaardig is en dat die te vertrouwen is. En ook in die tijd was dat blijkbaar gebruikelijk. Alleen Paulus zegt, nou ja, ik heb geen aanbevelingsbrieven nodig, want jullie kennen mij. Jullie kennen mij door en door. En wij hebben onder jullie gewerkt. En dan heb ik het niet over een brief van papier en inkt, maar ik heb het hier over een brief geschreven in de harten. Dat is werkelijkheid geworden. Dat is natuurlijk het heerlijke ook van het nieuwe verbond, waar de Heere zegt, ik zal het in jullie verstand schrijven, in je hart leggen. En daar spreekt Paulus hier van, de bediening van de geest. En dan zegt hij ook in vers 3, het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Dus Paulus die roemt niet op zijn eigen bekwaamheid, maar hij weet dat hij gewerkt heeft door het woord en door de Heilige Geest en dat de geest van de levende God geschreven heeft in de harten van de mensen. Dus geen aangeleerd gedrag, maar geschreven in de harten dat je vanuit je binnenste, vanuit dat hart, die dingen doet die uiteindelijk God wel gevallig zijn. En daar blijkt natuurlijk al het begin van de heerlijkheid waar Paulus hierover schreef, dat hele hoofdstuk gaat daar natuurlijk over. Prachtig. Dat Paulus hier ook verwijst in vers 3 al naar die stenen tafelen. Die stenen tafelen, we gaan daar dadelijk nog wel even een stukje van lezen, die Mozes ontvangen heeft op de berg Sinaï. En die natuurlijk later in de ark gelegd werden in de tabernakel. En dan gaat Paulus hier die tegenstelling voortdurend maken eigenlijk, zoals hij dat heel vaak doet in zijn brieven, tussen dat oude verbond en dat nieuwe verbond. En dat heeft natuurlijk ook te maken omdat er ook vele Joden tot het geloof gekomen waren die altijd opgevoed zijn met dat oude verbond. Dus niet op stenen tafelen die daar liggen als het ware dood zijn, krachteloos zijn, maar op tafelen van vlees, zoals de Heer ook zegt, ik zal dat hart van steen uit uw binnenste nemen, ik zal je een hart van vlees geven wat ik kan besnijden. Dus nogmaals, geen aangeleerd gedrag, maar een nieuw hart met nieuwe verlangens en nieuwe gedachten. En vanuit die nieuwe gedachten, vanuit het nieuwe gevoel zelfs ook, gaan wij dan leven en dan worden we gelijkvormig aan de Heer Jezus Christus. En dan staat hier ook, wij zijn een brief die gelezen wordt door alle mensen. Dus ook de mensen rondom ons heen. Mensen die de Heer kennen, maar ook mensen die de Heer niet kennen. Die lezen onze brief, die lezen ons leven als het ware. Dus niet alleen wat wij zeggen, maar ook wat wij doen. En zo mogen wij getuigen zijn, zo zijn we natuurlijk het licht. En zo zijn wij het zout in deze wereld. En Paulus die zegt het hier ook, we hebben zo'n vertrouwen door Christus op God. Met andere woorden, ook wij zijn een brief van Christus. De Heer woont in ons hart. Hij werkt door ons heen en hij doet zijn werk en dat vertrouwen hebben wij. Door Christus op God, dat God dat zal doen. Wat hij beloofd heeft, dat hij zegt, ik zal mijn wet, mijn wil, ik zal het in je verstand schrijven. En ik zal het in jullie hart leggen, dat nieuwe verbond, dat nieuwe testament in Christus Jezus onze Heer, wat hij natuurlijk eerst al aangekondigd heeft, ook in Jeremia 31 onder andere, wat wij lezen in Hebreeën 8. Dus Paulus heeft geen vertrouwen op zijn eigen bekwaamheid, maar hij heeft wel vertrouwen op de bekwaamheid van God. En dat komen we nog alles tegen, misschien ook in ons eigen hart, in ons eigen leven, dat we niet zo'n vertrouwen hebben op onszelf. Nou, dat is voor de rest prima, maar er is nog iets anders. Dat is de halve waarheid. De andere helft van de waarheid is natuurlijk dat we mogen vertrouwen op God. Dat is de andere kant. Want als we alleen geen vertrouwen hebben in onszelf, dan komen we natuurlijk niet verder. Dan komt er niets tot stand. En dat is niet de bedoeling van de Heer. Het is juist de bedoeling dat wij als kinderen van de Heer leven door het geloof. En dat we dan, ja, door Christus, altijd vanuit Christus, het is alles uit hem en door hem en tot hem, dat we wel vertrouwen hebben op God, dat God zal doen wat hij heeft beloofd. En wat heeft hij beloofd? Wel, dat is het nieuwe verbond, dat hij zegt, ik zal het doen. Ik zal mijn wet, ik zal mijn wil in jullie verstand schrijven en in je hart leggen. En ik heb dat al een paar keer herhaald, maar het is voor ons ontzettend belangrijk dat er dat heel diep in zit als het ware. Dat we dat nooit meer zullen vergeten. Omdat wij van nature zo geneigd zijn om het toch telkens maar weer zelf te doen. Om dat toch telkens maar weer meer te leven naar dat oude verbond dan naar dat nieuwe verbond. Terwijl dat oude verbond eigenlijk niet eens gesloten is met ons heiden. Maar dat gaan we zo nog eventjes lezen in Exodus. En dan zegt Paulus in vers 6, hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars te zijn van het nieuwe verbond. En lieve broeders en zusters, dan spreekt u niet alleen over de apostelen. Dan spreekt u over ons allemaal. Dienaars van het nieuwe verbond. Wij zijn onder het nieuwe verbond een geslacht van koningen en priesters, zegt Petrus. En te veel kijken we soms misschien dan ook naar degene die predikt of degene die evangeliseert of andere, maar wij zijn allemaal priesters. We hebben allemaal een taak. Wij kunnen ook allemaal bidden. Vorige week heb ik gesproken in Haringsveld over vanuit Jacobus, waar Jacobus zegt, je hebt niet omdat je niet bidt. En ik was eigenlijk van plan vandaag opnieuw over het gebed te spreken, maar misschien kunnen we dat met nieuwjaarsdag doen, als we ook gaan bidden, dat we daar een paar dingen bij de kop pakken. Dienaars van het nieuwe verbond. We alle hebben een onbedekt gezicht met de heerlijkheid van God, maar alle zijn wij dienaars geworden van het nieuwe verbond. En dat is de bedoeling geweest van de Heere. Toen Jezus hier op aarde wandelde in één lichaam, Kon hij als het ware maar een beperkt, hoewel hij alle macht had, was zijn rijkwijd en zijn invloed maar beperkt tot de omgeving waar hij was. Maar nu hij naar de hemel is, de Heilige Geest is uitgestort, woning zoekt in elk gelovig hart, kan de Heere al die onderdelen van zijn lichaam gebruiken. Hij heeft ons allemaal een mond gegeven. Hij heeft ons allemaal een hart gegeven. Hij heeft ons allemaal een nieuw hart gegeven. Hij heeft ons allemaal de geest gegeven. Dat is die geest die bekwaam maakt. Dat is niet uw bekwaamheid, niet die van mij, maar het is die geest die bekwaam maakt. En misschien zegt u nou, ik kan niet bidden. Nou, u hebt de bekwaamheid van de Heilige Geest ontvangen om te bidden. Dat is de bemoediging. Wij kunnen ook niet bidden, dat is ook weer een halve waarheid, dat is ook zo. Maar hij geeft ons zijn geest om ons bekwaam te maken om wel te kunnen bidden. Wij kunnen van onszelf, weten we niet wat we moeten zeggen misschien als we gaan evangeliseren. Maar hij is onze bekwaamheid en hij kan ons de woorden geven. Hij gebruikt onze mond, hij gebruikt onze oren, hij gebruikt onze ogen, hij gebruikt ons hart om opmerkzaam te maken. Ook voor de mensen die ontmoet. En dan wil hij openingen geven. En dan kun je soms zomaar een gesprek hebben. Gisteren was ik een stukje aan het wandelen. En dan zomaar heb je een gesprek met iemand die je tegenkomt. En dan kom je over de dingen van de Heere te spreken. Heerlijk is dat. Dit zijn bekwaamheid, broeders, zusters. Daar hoef je verder niet naar te zoeken. Paulus was ook gewoon een mens, net als wij. Hij was ook een mens van vlees en bloed. Maar hij had de bekwaamheid van de Heere ontvangen. En dan zijn we niet allemaal apostel, profeet of evangelist, maar daar gaat het even niet om. Maar je hebt allemaal de bekwaamheid ontvangen om dienaars te zijn. Hoort u het? Geen consument, maar een dienaar. Een dienaar van het nieuwe evangelie. Een dienaar van dat nieuwe verbond. Een dienaar van de Heilige Geest. En dan hebben we het al vaker over gehad natuurlijk, en dan sluit Paulus vers 6 af, want de letter dood, maar de geest maakt levend. Dat verwijst ook naar het oude verbond van de letter. Naar de letter, naar de boeken van Mozes. Het was een bediening van de dood, staat hier zelfs. In vers 9. Een bediening van de verdoemenis, een bediening van de dood. Dat is wat, die letter dood, maar de geest maakt levend. Je kunt elkaar, als het ware, met het woord van God ook om de oren slaan. Je kunt elkaar met de Bijbel om de oren slaan. En dan komt er geen leven, maar dan komt er dood. Maar als we door de geest spreken, en door de geest leven, door de geest van Christus, door de geest van God, dan komt er in dat woord komt de kracht mee, dan komt als het ware de energie mee. Er komt de kracht mee, zodat dat woord datgene zal doen waartoe God het zendt. En dan spreekt Paulus hier verder over de bediening van de dood. Want als de bediening, oh ja, ik zocht de vers 9, maar hier staat het al. Als nu de bediening van de dood, met letters, in stenen gegrift. Je zou dan zeggen, waarom heeft de Heer dat dan allemaal gedaan? Waarom heeft hij dan die wet gegeven, in stenen gegrift? In hoofdzaak natuurlijk om te leren dat de mensen buiten Christus geen enkel leven hebben. Dat de mensen niet in staat zijn. Ook niet door letters, ook niet door een gebod wat goed is. Ook niet door een wet die goed is. Om deel te krijgen aan de heerlijkheid van God. In letters gegrift, in stenen gegrift. Geschreven door de vinger van God. Dat is natuurlijk een heerlijkheid. Maar ook de heerlijkheid die Mozes natuurlijk geproefd had. En misschien kunnen we eens even een stukje lezen. Wil u meegaan naar Exodus? Laten we maar lezen Exodus 24. Er zijn wat meer hoofdstukken. We komen natuurlijk terug, hè, straks, dat snappen jullie. Exodus 24. Want we moeten beseffen hoe Mozes aan die heerlijkheid kwam. Ik begin te lezen bij vers 1. Daarna zei hij tot Mozes, ik klim naar boven. He, ze waren bij de berg Sinai. Klim naar boven, naar de Heere toe. U en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. En buig u op een afstand neer. Alleen Mozes mag tot de Heere naderen. Zij mogen echter niet naderbij komen en ook het volk mag niet met hem naar boven klimmen. Hier zien we al het verschil met wat Paulus ons leert in 2 Korinthe 3, dat wij alle deel mogen hebben aan die heerlijkheid. Alle die priesterdienst hebben. Hier mocht alleen Mozes verder. En Mozes komt terug in vers 3 en vertelde al de woorden van de Heer en al de bepalingen aan het volk. Dat was in het Oude Testament, dat was een soort middelaar, een boodschapper. En toen antwoordde heel het volk eenstemmig en ze zeiden, al de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. We zien hier dat dus een verbond gesloten wordt tussen het volk Israël en de Heere God. Dus niet met heidenen, die waren daar niet. Dit was het volk Israël. En in die tijd was dat nog een soort, een half nomade volk. En ze waren in de woestijn. Ze waren nog niet gevestigd in steden. Ze bestonden uit stammen. En dat zie je dat in de Bijbel voortdurend terug, al die stammen. Naar de zonen van Jacob. En dan zie je ook in al die stammen, er waren in die families en in die stammen, er waren heel andere gebruikers bij ons. Dan zie je bijvoorbeeld als Lot weggevoerd wordt uit Sodom, dat Adam, zijn Abraham, zijn oom, die gaat hem terughalen. Er waren vaststaande regels hoe dat die families zich gedroegen. En dan zie je hier, als hier ook dat volk zegt, dan geldt dat voor heel dat volk. Dan geldt dat ook voor de kinderen, dan geldt dat ook voor het nageslacht. We lezen er meer voorbeelden van in de Bijbel, bijvoorbeeld in Jeremia, daar wordt over de Rechabieten gesproken. En er is dan een van de oudvaders die heeft gezegd, wij zullen geen wijn drinken. En dan zie je geslacht lang doorgaan. Die blijven daar trouw aan. En zo is dat hier, dan sluit de Heer een verbond met dat volk. En dat betekent dat het niet alleen geldt voor hen die toen leefden, maar voor heel dat volk. Alle die erbij betrokken waren en alle die daaruit voort zouden komen. Dus de Heer heeft dat verbond gesloten met Israël. Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de Heere op. Hij stond 's morgens vroeg op en bouwde onder aan de berg een altaar en richtte 12 gedenkstenen op voor de 12 stammen van Israël. En dan stuurde de jonge mannen van de Israëlieten erop uit. En die brachten brandoffers en brachten dankoffers voor de Heere, te weten jonge stieren. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in de schaal en de helft van dat bloed sprenkelde hij op het altaar. En nam het boek van het verbond. Dan heb je weer de verbond, die overeenkomst die er gemaakt was tussen het volk. Want die zegt, al de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En ze zeiden, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei, zie, dit is het bloed van het verbond, bloed van dieren, dat de Heer met u gesloten heeft op grond van al die woorden. Vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven, ook Nadab en Abihu met 70 van de oudsten van Israël. En ze zagen de God van Israël en onder zijn voeten, ze zagen hem niet volkomen, want niemand kon zijn aangezicht zien en leven. Ze zagen de God van Israël, onder zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. En hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijke van de Israëlieten, nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij. Dus de Heere stond het als het ware toe. En dan in vers 12, de Heere zeide tot Mozes, klim boven, naar boven naar mij toe, de berg op, en blijf daar. En ik zal u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden die ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua en Mozes klom naar boven de berg op. En hij zei tegen de oudsten, blijf hier op ons wachten totdat wij bij u terugkomen. En zie, Aaron en Hur blijven bij u. Wie bepaalde zaken heeft, moet naar hen toe gaan. En toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. We weten dat de Heere zich verborg in de wolk. En de heerlijkheid van de Heere, daar spreekt Mozes of Paulus over in 2 Korinthe 3. De heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. En op de 7e dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. En de aanblik van de heerlijkheid van de Heer op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. En Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op. En Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Nou, we weten, we gaan dat allemaal niet lezen, maar we weten als Mozes dan terugkomt van die berg, dat de heerlijkheid zodanig van zijn gezicht straalt, dat Israëlieten die kunnen het niet verdragen. En dan moet je zwaar een sluier over zijn gezicht doen, om als het ware die heerlijkheid te bedekken. Dan weet je ook dat er een tijd geweest is dat die heerlijkheid verdween. Nou, en daarvan zegt Paulus nu in 2 Korinthe 3, als nou die bediening van de dood, dus dat die wet kwam, waar eigenlijk niemand aan kon voldoen. Dus die wet veroordeelde, maakte de zonde bekend en die veroordeelde eigenlijk ieder mens, omdat niemand in staat is om de wet te volbrengen, behalve natuurlijk onze Heer Jezus Christus, die gekomen is om deze wet te vervullen. Nou zegt Paulus, dat nou deze bediening van de dood al gepaard gaat met zoveel heerlijkheid, dat de Israëlieten het niet konden verdragen, hoeveel te meer, zegt Paulus, zal nou de heerlijkheid van het nieuwe verbond van ons afstralen, van ons aangezicht. Je kunt meestal in gezicht, als je dat wil, kun je gezicht lezen of iemand verdriet is, of iemand blij is, of iemand het zwaar heeft, of moeite heeft, maar ook of daar heerlijkheid is in die ziel. En dat kunnen wij proeven, dat kunnen we smaken, dat kunnen we ook zien en dat mogen we ook tasten. Nou, hoe kom je nou aan die heerlijkheid? Springen we eventjes wat verder, hoe kom je nou aan die heerlijkheid? Waarom kreeg Mozes die heerlijkheid? Omdat hij dicht bij de Heer was. En pas op de avondmaal hebben we het er ook over gehad, Hebreeën 10. Zo groot is dat offer van Christus, zo wonderbaar is de kracht van dat bloed dat wij mogen ingaan. Om in de aanwezigheid bij de Heer te zijn. En ik las gisteren ergens een berichtje, of van de week niet meer precies. Ze hebben een apparaat gestuurd naar de zon, hij heeft 6 jaren gereisd. Ik geloof dat de afstand 244 miljoen kilometer is. En nou is het apparaatje gekomen op 6 miljoen kilometer, 6.100.000 geloof ik kilometer van de zon gekomen. En daar is het al 1000 graden. Nou, zo is eigenlijk de heerlijkheid van God. Die is als de zon, die is als een verterend vuur. Daarom zal ook nooit iemand tot de Heere kunnen naderen om de Heere schade toe te brengen. Begrijpen we dat? God is geest. Als je in vlees zoals wij, wat je kunt beschadigen, God is geest. En niemand kan naderen tot hem, tenzij hij het toestaat. En zo staat hij er naartoe, door het bloed van het Lam, door het bloed van Jezus Christus, dat wij daar binnen mogen komen. In zijn aanwezigheid, dus natuurlijk in je geest, dat begrijpen we. En dan gaan we die heerlijkheid van de Heere proeven en smaken. En de heerlijkheid van de Heere die is veel groter dan al de heerlijkheid van de wereld. Je kunt iets verdienen, of je kunt met sport, een spel, je kunt je verheugen, weet ik veel, maar dat is niet te vergelijken met de heerlijkheid van God. Want als je je verheugt in sport, een spel of een wereldse ding, is dat allemaal tijdelijk. Maar de heerlijkheid van God, die is blijvend. En dat heeft hij bereid. Voor u, voor jou, voor mij. Dat heeft hij bereid voor ieder kind van God. En dan kan ik soms niet begrijpen. Als je nou die heerlijkheid van de Heere ontvangen, die heerlijke weg, dat heerlijke nieuwe verbond, de mensen dan terug willen keren naar die oude letter. Die oude letter die doodt. Die oude letter die je niet die heerlijkheid geeft. Die oude letter die je weer opdrachten geeft. Die oude letter waarbij je eigenlijk dan ook in wil voegen in dat volk Israël, waar wij als heidenen niet thuis horen. We hebben de bediening gekregen door het werk van de Heer Jezus Christus. Zijn gerechtigheid hebben we deel aan gekregen. Zijn leven. Zegt Johannes 6, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zo geweldig groot wat de Heer ons geschonken heeft in zijn Zoon. In en door de Heer Jezus Christus. En daar spreekt Paulus hier over. Die spreekt in vers 8 hier, 2 Korinthe 3 vers 8. Hoeveel te meer zal dat de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Dat is geen ach en wee. Dat wil niet zeggen dat het hier in het leven al vanzelf gaat. Dat hoef ik jullie niet te vertellen, dat weten we wel. Maar het is geen ach en wee. Er is geen bedienen in klagen. Er is geen bedienen in veroordelen. Maar het is de blijde boodschap. Het is een boodschap van leven. Een boodschap van hoop. Een boodschap van kracht. Een boodschap van heerlijkheid. Een boodschap van toekomst. Dan kunnen wij niet meer, lieve broeders en zussen. Dat is niet om de mensen het oordeel aan te zeggen. Ja, we weten natuurlijk dat er een hel zal zijn. We weten dat er voor de Heer Jezus een kruis opgericht is. En we weten dat wij ook ons kruis moeten dragen. Maar de bediening van het woord van God, de bediening van de geest, de bediening van die blijde boodschap, van dat heerlijke nieuwe verbond, dat wat we ontvangen hebben in en door Christus Jezus, en wat voor een ieder is die dat wil aanvaarden. Daar gaan we straks ook nog eventjes bij stilstaan. Nou, die bediening heeft God u gegeven. En ik vind het zo heerlijk dat hij dat gegeven heeft voor een ieder van u. Jong of oud, groot of klein. Of je nou veel letters hebt in je hoofd of weinig letters. Het is de bediening van de geest, het is de bediening van jou, niet van mij. Niet van ons, maar van hem die God gegeven heeft. Als vrucht van het offer van de Heer Jezus Christus, deze geest van God, God zelf, de derde persoon van de heerlijkheid die in ons wil wonen en in ons wil werken. Want hij kan mensen tot geloof brengen, wij niet. Hij kan mensen bewegen, wij niet. Hij kan mensen beïnvloeden, wij niet. Wij zijn het instrument. En daar mag je dan deel aan hebben. Nou, broeders, zusters, we weten allemaal, we zijn allemaal in het vlees in die zin. Hoe de wereld aan ons kan trekken, ook de werken en de verplichtplegingen en alles en heel dingen moet ook gebeuren. Maar er is iets heerlijkers, er is iets grootsers. En dat is de bediening van de geest, dat is de bediening van het woord van God, dat is de bediening om te vertellen over de Heer Jezus. Om te vertellen over de Vader, over de Zoon, over de Heilige Geest. Dat is de bediening om te vertellen over die grootheid, over zijn macht, over zijn majesteit, over zijn heerlijkheid. En dan mogen we daaraan proeven. Maar dus Mozes moest zijn in de aanwezigheid van God. Zo moeten ook wij zijn in de aanwezigheid van God. Als we niet zijn in de aanwezigheid van God. Broeders en zus, krijgen we geen deel aan die heerlijkheid. Als je niet in de zon gaat staan, krijg je geen deel aan de warmte van de zon. Als je niet in het licht komt staan, ga je het licht niet zien. En Paulus heeft het hier over dat wij een spiegel zijn. Als het ware is het reflecteren. God schijnt als het ware op ons en wij reflecteren dat. Dat vlees van ons, dat wordt nooit heerlijkheid. Dat blijft God zelf. Maar zo wil hij ons gebruiken. Een onbedekt gezicht spreekt Paulus over. Want als de bediening van de verdoemenis, van de dood al heerlijkheid geweest is, hoeveel te meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Paulus blijft dat als ware maar herhalen. Dat is nodig, denk ik, voor de mensen in Korinthe en ook voor ons. Hij blijft het maar herhalen, hij blijft maar spreken over die heerlijkheid. En we weten allemaal, Paulus heeft in de gevangenis gezeten. Hij is vervolgd, hij heeft honger geleden, hij heeft overvloed gehad, hij is schipbreuk, 3 x 40 met 1 slagen. Nou, het is te veel om op te noemen. In gevaar met rovers, in gevaar op zee, wat hij allemaal opzond. Maar dat heeft hem niet beroofd van de heerlijkheid van God. Hij heeft hem niet beroofd van de bediening van het woord van God. Hij heeft hem niet beroofd van het leven met God. Dus het vlees kan dat heel zwaar hebben, maar de bediening van de geest is in heerlijkheid. En dan zegt Paulus ook, dat wat verheerlijkt was in dit opzicht niet heerlijk weet vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Zoals Efeze 1 ook spreekt over alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Dat is wat God wil doen in u en in mij. Dat is wat God kan doen en dat hij ook wil doen. En daarom is altijd ons verlangen naar die overvloeiende heerlijkheid, naar herleving, naar die opwekking, dat God weer komt tot zijn rechten, tot zijn doel, dat God meer en meer gestalte in ons zal krijgen. En je blijft die spiegel. Het is het werk van de Heer, maar het is de heerlijkheid van het nieuwe verbond, dat hij dat wil doen. Wat vraagt hij dan van ons? Wel geloof en vertrouwen, gehoorzaamheid, dat we zijn geboden doen, dan zullen we in hem blijven. Dan blijven we in zijn liefde. Dan blijven we in de waarheid. En dat is wat de Heer wil doen. En wat hij ook doet. En waar hij ook mee bezig is. Nou, dan zegt Paulus ook even zelf. Wat er niet gedaan wordt. Dus dat oude verbond. De bediening van de wet. Als dat in heerlijkheid was. Veel meer is wat blijft in heerlijkheid. En omdat wij die hoop bezitten. Zegt Paulus. Gaan we met vrijmoedigheid te werk. Oh, er zijn veel pijlen hoor. Die op ons afgevuurd worden. Om je hoop weg te nemen, om je vrijmoedigheid weg te nemen, om je blijdschap te roven. Dat weten we toch. We weten toch dat we Gods wapenrusting nodig hebben om staande te kunnen blijven. Nou, Paulus is het gelukkig gelukt. Die zegt aan het eind van zijn leven, ik heb het geloof behouden. En voorts ligt voor mij gereed de krans van de rechtvaardigheid. Wel, als Paulus dat geloof kon behouden door de genade van God, kunnen wij dat ook hebben gehoord uit Titus 2. Prachtig. Dus wij gaan met veel vrijmoedigheid te werk, zegt Paulus en Timotheus. En ik hoop dat wij dat ook doen. Dat wij onze vrijmoedigheid niet prijs zullen geven. Dat is waar de Hebreeënbrief ons ook toe oproept. Dat wij onze vrijmoedigheid vasthouden. Dat onverwrikt, zegt de NBG. Onverwrikbaar. die vrijmoedigheid vast zullen houden. Op grond van het werk van Christus, op grond van het bloed van het lam, op grond van de genade die ons ten deel is gevallen in Christus Jezus. En dat we niet zoals Mozes een bedekking op zijn gezicht legden, opdat de Israëlieten het niet zouden kunnen zien, maar dat we ons daar ook niet voor zullen kunnen schamen. Soms dan zeggen mensen, wat zie je te lachen of zo. Maar dat is geen lachen, maar dat is de heerlijkheid van God die op ons gezicht kan zijn. En dat is zo heerlijk als je er zelf van mag genieten, maar ook anderen daarvan mogen genieten. En dan gaan we Paulus even naar die mensen vers 14. Hun gedachten, dat waren niet de gedachten van Christus. Waar vanmorgen ook al over gebeden werd. Zo heerlijk om te bidden dat je de gedachten van Christus mag hebben. De gezindheid van de geest. Maar hun gedachten werden verhard. Het is ook zo menselijk, toch? Dat kennen we toch ook allemaal wel, dat onze gedachten verhard kunnen worden. Misschien voor jezelf, misschien naar de Heer, ik hoop het niet. Misschien naar anderen, dat je gedachten verhard worden. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking van het lezen van het Oude Testament, dus er ligt een deksel op, zonder te worden weggenomen. En die bedekking wordt niet gedaan in Christus. Dus als je tot geloof komt, ik weet niet of jullie dat nog weten, ik weet dat toen ik tot geloof kwam, de hele schepping ging open. Niet alleen Christus en niet alleen het woord, maar ook de hele schepping. Je ging anders met andere ogen zien. Dan ga je als het ware al een beetje zien zoals de Heere dat ziet. En dan zie je vers 15, ja, tot heden ligt. En daar kom je vaak tegen, ook als je met mensen spreekt die de Heere nog niet kennen, tot op heden ligt, wanneer Mozes gelezen wordt. Dus dat geldt hiervoor. Voor de Israëlieten. Tot op heden wanneer Mozes, dus die eerste vijf boeken van de Bijbel gelezen wordt, dan ligt er een bedekking op hun hart. Maar, vers 16, en dat is de boodschap die wij zo mogen brengen naar iedereen. Wanneer dat hart zich tot de Heere bekeert. En dat is zo heerlijk in vers 16 dat het ook heel duidelijk staat, ook in de Statenvertaling, dat een hart zich moet bekeren tot de Heere. Dat is een opdracht. Dat iemand zich moet bekeren. En dat je niet moet wachten tot de Heer het komt doen, maar dat jij je moet bekeren. En als jij je bekeert tot de Heer, dus omkeert van je eigen leven, omkeert van je eigen gedachten, omkeert van je eigen denkbeelden, omkeert van het oude verbond, maar dat je keert, omkeert van de wereld, dat je afkeert van alles wat je tot heden toe, als het ware, gebracht heeft onder die bedekking, dat je daarvan afkeert, 180 graden, en dat je wendt tot de Heer. Tot God. En zegt, Heere, ik wil u kennen. En Heere wilde mijn ogen openen. Heere wilde die duisternis wegnemen. En dan gaat God dat doen. En dan zegt vers 17, de Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Ik heb het al een klein beetje geschetst. God is geest. En die is daar in de hemel. Die is onantastbaar. En zo mogen ook wij leren. Te midden van de moeilijkheden, te midden van de omstandigheden. Niet altijd vanuit je hart, vanuit je bezwaring, vanuit je gemoed te leven, maar te leven door de Heilige Geest. En dat is vrijheid. En als je dan in de Geest mag je tot de Heere naderen. Die toegang is door het bloed van het Jezus, maar de toegang is ook in de Geest. En dan mag je met God gemeenschap hebben. En dan kun je soms bij de Heere zitten. Dus je hoeft niet altijd te praten tegen de Heere. Dan kun je bij de Heere zitten. En dan ben je in zijn tegenwoordigheid. En dan ga je delen in die heerlijkheid van God. En dat is wel wat Paulus over spreekt. Dat is niet mystiek of zo. Dat is geen toverij. Dat is bijbels. Ik lees van een broeder. Of dat het John Knox was of zijn schoonzoon. Dat weet ik even niet meer. Maar die beschouwde elke dag als verloren. Als je niet 7 of 8 uren per dag. Als het ware wat wij dan noemen stille tijd. Heeft gehouden. Bij de Heere was geweest. En dan geloof ik niet, maar het zou kunnen dat de Heere ons geroepen heeft, een van ons, om 7 of 8 uur bij de Heere te zitten als het ware. Maar dat zegt iets, ook als je ziet wat de Heere door die man heeft gedaan, dat zegt iets van het feit, Mozes die ging in die wolk. Hij was dicht bij de Heere. Niemand mocht mee. Nou mogen wij allemaal. Door het offer van Christus, door het bloed van Christus, mogen we daar zijn. En soms ben ik bang, wat er in het begin van mijn eigen geloofsleven was, dat ik zo druk was dat ik geen tijd had voor de Heer. En de Heer heeft mij daar ook ernstig over moeten incorrigeren. Je kunt heel druk zijn, ook met de bediening van God. Ook met het werk van God. Met je bidden of evangeliseren of preken of wat dan ook. Je kunt zo druk zijn voor de Heer dat je geen tijd hebt voor de Heer. Maar dan krijg je geen deel aan deze heerlijkheid. God zoekt die gemeenschap. En dan kun je soms, je kunt ook als in een andere relatie, als mens kun je soms ook dicht bij elkaar zitten. Maar dan heb je toch gemeenschap. Nou, hier gaat het over. Zoals Mozes, deel kreeg aan de heerlijkheid van God. Zo mogen wij veranderd worden naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Zie je, dit is geen werk van u. Geen werk van mij. Het is geen inspanning. Het is geen werk. Het is als het ware daar gaan zitten. Zoals Woordsman Ida daar een boek over heeft geschreven. Hè? Zitten, wandelen, stand houden. Gaan zitten als het ware in de tegenwoordigheid van God. Waar niet alleen de Vader is, maar waar ook de Heer Jezus is, de middelaar. Daar waar de heilige engelen zijn. En dat is Gods bedoeling. Dat we daar zijn in omgang met Hem. Hij is in de hemel, broeders, zusters. De Heilige Geest, de troost is op de aarde. Maar de Vader is in de hemel. En de Heer Jezus is in de hemel. Natuurlijk wonen ze ook in ons hart. Door de Heilige Geest. Maar wij mogen deze hemelse werkelijkheid proeven. Die mogen we smaken. En naarmate dat we meer en meer. Kijk, Mozes. De Heer zegt van Mozes. Hij zegt tot de profeten spreek in dromen en de visioenen. Hij zegt maar tot Mozes spreek ik van aangezicht tot aangezicht. Niemand is zo bekend in mijn huis als Mozes, zegt de Heer. Nou, en dat is Gods bedoeling, dat we niet alleen straks daar komen, in dat vaderhuis met zijn vele woningen, zoals Jezus dat zegt, maar we reeds hier en nu, ook om die heerlijkheid, want lieve broeders en zussen, als de heerlijkheid van God niet zichtbaar en tastbaar wordt bij ons, dan wordt zijn naam niet verheerlijkt. Dan wordt zijn naam niet groot gemaakt. Maar naarmate dat wij licht zijn, naarmate dat wij zout zijn, naarmate dat God ons leidt in onze gebeden, Hij onze gebeden kan verhoren, naarmate dat God toeneemt in ons leven, wordt Zijn naam verhoogd en Zijn koninkrijk gebouwd. En dat heeft de wereld rondom ons heen zo nodig. Het gaat niet om uw genot, hoewel het fijn is, maar het gaat niet om uw genot of om mijn genot. Het gaat om de heerlijkheid van God. Het gaat om de heerlijkheid en de bouw van Zijn koninkrijk en de heerlijkheid van Zijn gemeente. Dat de mensen zullen zien en dat ze zullen weten, wat hebben die mensen? En wat hebben wij? Ja, Jezus, wij hebben God. Dat moet gezien en dat moet geproefd worden. Dat is Gods bedoeling. Dat is die heerlijkheid van het nieuwe verbond. En heeft de Heer daar zoveel moeite voor gedaan. Hij heeft apostelen gestuurd, profeten, evangelisten, herders en leraren. Hij heeft het op laten schrijven voor ons. En hij heeft zijn geest gegeven. En het enige wat hij eigenlijk van ons vraagt, dat wij onze tijd aan hem geven. En als we geen verlangen hebben, daarna zeg Heer, geef mij verlangen naar die heerlijkheid. Als we geen zin hebben om Gods woord te lezen, zeg Heer, geef mij verlangen opnieuw om uw woord te lezen. Als ik de eerste werken niet meer doe, dan zeg ik, Heer, wilt u me opnieuw een verlangen geven om de eerste werken te doen. Als we geestelijk armoedig zijn, dan bidden we niet, zegt Jacobus. Als we iets tekortkomen in ons persoonlijk leven, in onze gemeente, Jacobus zegt, je hebt niet of nee, je niet bidt. Zo is het ook met de heerlijkheid van God. Dan mogen we ons dan uitstrekken. En ik hoop dat jullie allemaal een beetje hongerig geworden zijn vanmorgen. Hongerig naar het woord van God, hongerig naar dat leven door de geest, hongerig naar die heerlijkheid die God ons gegeven heeft in Christus, maar waarvan hij verlangt dat hij meer en meer gestalte zal krijgen. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij willen u danken, loven en prijzen. Heer, als de heerlijkheid van het oude verbond, Heer, wat verdween. Heer, als die reeds zo groot was en dan zegt, uw schrift, uw woord. Hoeveel te meer, Heer, zult u de heerlijkheid geven, de heerlijkheid van het nieuwe verbond, de heerlijkheid van alles wat u gewrocht hebt in Christus Jezus, onze Heer. Vader, geef ons een hart wat daarna verlangt. En geef ons de volheid van uw heilige geest, Heer. Heer, om ook deze heerlijkheid te proeven en te smaken. Niet alleen voor onszelf, maar ook om dat te weerspiegelen naar de wereld rondom ons heen. Vader, wij aanbidden u. We prijzen uw wonderbare naam. En Heer, u bent een wonderlijk God. U bent een groot God. Heer, nogmaals, wij aanbidden u, Vader. En bid zo uw zegen voor mijn broers en zussen. In Jezus' naam. Amen. Amen.